We willen deze morgen gaan stilstaan bij een psalm. Vorige week, toen hebben we gehoord van Rob over psalm 2. En psalm 2 ging over de koning die gezalfd is. De heidenvolken die zijn eigendom zijn. Dat de einde der aarde het bezit zijn van die koning. En we hoorden de oproep, kus de zoon, welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Ja. Hij is koning geworden, uitermate verhoogd. En natuurlijk, het gaat over de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij is uitermate verhoogd nadat hij eerst dienstknecht is geweest. En als zijn dienst gehoorzaam was aan Gods wil. En je zou kunnen zeggen, daar gaat psalm 1 over. Want bij die psalm wil weer stilstaan. Daar gaat psalm 1 over. En voordat we daarover wat gaan zeggen, zullen we eerst met elkaar eens gaan lezen. En denkt u dan vooral ook aan de persoon van de Heer Jezus. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars. En niet zit op de zetel van de spotters. Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer. En zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom. Geplant aan waterbeken. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet, zal goed gelukken. Zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Ja. Psalm 1. En nogmaals, natuurlijk zoals eigenlijk alle psalmen christocentrisch zijn, gaan over de persoon van de Heer Jezus Christus, zien we hier hoe hij wordt voorgesteld als een man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, geen zondaar is, maar zijn vreugde vindt in het gehoorzaam zijn aan wat God heeft gezegd. En dat dat lijden met zich meebrengt, ja. Dat dat zelfs de ondergang, de dood ten gevolg had, ja. Maar niet voor niks zegt Gods woord dat hij vanwege die vernedering tot in de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En daar gaat psalm 2 over. Hij is de koning die alles onderwerpen zal en die hem alles toebehoort. Maar het gaat niet alleen over Christus. Want dit principe, dat vinden we zo mooi verbeeld ook in de Bijbel. Je zou kunnen zeggen, het is ook het principe van een mens. Die te maken heeft met diepten en hoogte. Ja, en bij de mens gaat het heel vaak heen en weer. Hoogte en diepte en hoogte en diepte. En u herkent het misschien in uw eigen leven. Momenten dat je het idee hebt van alles is goed. Je voelt je misschien wel de koning, maar ook momenten dat je in de put zit. En de Bijbel geeft ook hele mooie voorbeelden, typen van dat beeld van de Heer Jezus Christus. En bij een van die typen willen we deze morgen ook stilstaan, in het bijzonder in relatie met psalm 1. En dat is Jozef. Jozef, u kent hem wel. De een na jongste zoon van vader Jacob. Alleen Benjamin kwam nog na hem. Jozef. En het leven van Jozef zou je kunnen zeggen, dat is het leven van een mens. Met ups en downs. Met vernedering en verhoging. In het bijzonder natuurlijk wat ik al zei, een type van de Heer Jezus. Maar zo herkenbaar, ook in onze eigen levens. Misschien ook juist wel in deze tijd van diepe dalen. Maar dan mag je ook weten dat er hoogte zijn. En Jozef, het leven van Jozef, daarvan zou je kunnen zeggen, dat heeft vooral één motto. Dat ondanks alles, daarboven staat, God zorgt voor jou. God zorgt voor jou. Dat is wel mooi, want de naam van Jozef, die betekent zoveel als de Heere voegt toe. En dat is wel mooi, hè? Dat doen we zelf niet. We zijn zelf niet in staat om ons leven vorm te geven en dat meer te maken en groter en sterker. Nee, we zijn daarvan afhankelijk van God. De Heere voegt toe. Dat is Jozef. En hij zorgt voor ons. Je zou kunnen zeggen dat Jozefs leven, ja, dat is een mensenleven. Met voor- en tegenspoed. Ik zei het al, met bergen en in dalen. En overal is God. Hij zorgt. Ook voor Jozef. En het mooie is dat wat er ook gebeurt, ook Jozef wist het. Ik heb een vaste toekomst. Een blijde hoop. Een zekere toekomst. We gaan niet alle teksten uit de geschiedenis van Jozef lezen, maar ik noem er af en toe één. En u herkent hem wellicht ook wel uit het Gods woord. U kunt de geschiedenis van Jozef vinden in het tweede deel van het boek Genesis. En ik noem even de tekst, dan kunt u die later zelf wellicht nog eens opzoeken. Jozefs leven, zei ik al, dat is een beeld van Christus. In zijn bediening van lijden tot heerlijkheid. Want we lezen bijvoorbeeld dat Jozef de geliefde van de vader is. Hij was de geliefde zoon. En hij geniet daarvan. Niet in het negatieve, maar hij is zich bewust dat de vader hem lief heeft. Hij is zich dat bewust. En ik weet niet of u als gelovige dat misschien ook herkent, maar geliefd zijn bij de vader, dat betekent dat je een gelovige bent, dat je de Heere toebehoort. Geliefd zijn bij de vader maakt wellicht dat anderen je niet zo mogen. En ik zeg het nu wat zwart-wit en misschien wat heel bot, maar dat brengt een scheiding teweeg. Zoals Psalm 1 en Psalm 2 ook spreken van mensen die goddeloos zijn, zonder God. Of mensen die rechtvaardig zijn, die zich het eigendom weten van God. Jozef was geliefd bij de vader. Maar het maakte dat zijn broers een hekel aan hem hadden. Die haten hem. We lezen in de Bijbel, ze konden niet vriendelijk met hem spreken. Omdat de vader hem lief had. En die broers die willen hem dan ook doden. U kent het verhaal. En in feite doen ze dat ook. Ze gooien hem in een put. Hoe letterlijk zat Jozef in de put? En zal die gedachte hebben, hoe moet het verder? Die broers die willen van hem af. En ze denken dat ze echt van hem af zijn. Alleen dan wordt hij meegenomen als slaaf naar Egypte. En dan komt hij in het huis van Potifar. Ja, en ondanks die omstandigheid lezen we heel bijzonder in Genesis 39, het gaat goed met Jozef. De Heere zegende hem, staat er. De Heere God zorgt voor hem. En de Heere was met Jozef. Ja, dat is het kenmerk van een gelovige. Dat de liefde van de Vader voor altijd is. Die gaat maar door. De Heere was met Jozef. En dan kun je je afvragen, waarom staat dat het nou zo precies? Waarom was de Heere God nou met Jozef? En waarom is hij dan niet met ieder mens? Nou, als dan de Heere God ligt, dan wil hij met ieder mens zijn. Alleen, we weten vanuit Gods woord en uit het plan wat geopenbaard is, dat er scheiding gekomen is, de zonde. En die moet overbrugd worden, die moet weggedaan worden. En dat heeft alles te maken met onze verhouding ten opzichte van de Heere. En de Heere was met Jozef. Je zou kunnen zeggen, daar geeft Jozef ook blijk van. Dat hij de Heere ook lief heeft. Want op het moment dat de vrouw van Potifar zegt, hé Jozef, kom eens, lekkere vent. Kom eens bij me. Ja, dan geeft Jozef blijk van wat er in zijn hart leeft en wat in zijn gedachten is. Want dan zegt hij, niet van nee, dat doe ik niet. Of dat hij zegt van ja, maar dan moeten we het wel stiekem doen. Nee, hij geeft blijk van zijn relatie met de Heere. Want zijn woorden zijn, zou ik zondigen tegen God? En natuurlijk, dat is de context van Gods wil. Die ook aan Jozef duidelijk was. Dit is niet wat God wil. Dit is niet goed. En Jozef is zich dat bewust en zegt, zou ik zondigen tegen God? Jozef kiest ervoor om gehoorzaam te zijn. Ja, en gehoorzaam is dan misschien een ouderwets woord. Maar hij luistert naar wat God heeft gezegd, want dat is goed voor hem. En dat weet hij. En misschien dat het hem wel veel strijd kost om dat te zeggen. Maar dat is niet waar het over gaat. Hij zegt het en geeft er ook blijk van. Jozef kiest voor gehoorzamen aan God. En dat is precies waar Psalm 1 al mee begint. Dat is ook het beeld van de persoon van de Heer Jezus Christus. Die gekomen is om de wil van de Vader te doen. Want we lezen in Psalm 1 vers 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad, in de kennis, in de gedachten van de goddelozen. Welzalig de man die niet staat op de weg van de zondaars. Die niet zit op de zetel van de spotters. Maar, wanneer word je wel gelukzalig genoemd? Wanneer mag je gelukkig zijn? Maar als je je vreugde vindt in de wet van de Heer. En die wet overdenkt bij dag en bij nacht. En dat is een geweldig beeld, want het gaat niet alleen maar over de wet. De 10 geboden of zo. Sterker nog, die 10 geboden die waren er helemaal in de tijd van Jozef niet. Want die zijn pas later gekomen. Toen het volk is uitgeleid uit Egypte. En toen ze de wet ontvangen hebben. Maar Gods wet, dat betekent de principes van God. Dat betekent dat je afvraagt, wat is wat God wil? Want dat is goed voor een mens. Hij is immers de schepper van alle dingen. Ook van mij. En je vreugde vinden in dat wat God heeft gezegd. Dat is waar Jozef zich naar uitstrekt. En hij geeft er dus ook blijk van. En hij rent weg van de vrouw van Potifar. Ja, met alle gevolgen van dien. Want ik zei al, als je geliefd bent bij de Vader, dan hoeven de meeste anderen je niet. Dat blijkt dus ook wel, want die vrouw van Potifar die gaat Jozef vals beschuldigen. Terwijl het niet zo was, wordt hem toch onrecht aangedaan. Hij ondergaat dat. Denk ook aan de Heer Jezus, die ook zonder zonde was en onrecht moest ondergaan. En dan komt hij in de gevangenis. En dan weer lezen we Genesis 39, vers 20 tot 23. En de Heere was met Jozef. En wat doet Jozef daar? Zit hij te morren? Zit hij in zijn gevangenschap? Denkt hij van, nou, dat is ook wat. Doe ik mijn best, Heere God? Wil ik gehoorzaam zijn aan wat u zegt? Wil ik niet gaan op de weg van de goddelozen? En kom ik toch in de gevangenis? Nee, zo zit Jozef er niet bij. Jozef geeft blijk van een positieve levenshouding, omdat hij de Heere kent. De Heere was met Jozef. En wat doet Jozef? Jozef is daar aan het werk. Hij heeft een dienende taak. En die dienende taak, die gaat zelfs zover dat hij de leiding krijgt. Ja, niet de leiding om de baas te spelen, maar hij heeft het goede voor met de medegevangenen. En dan staat er, en dat is weer bijzonder en dat is weer een mooie relatie met Psalm 1. Dan staat er in Genesis 39 vers 23, dan is Jozef in de gevangenis. En wat Jozef verrichtte, dus alles wat hij deed, deed de Heere gelukken. Kijk, dat is mooi, hè? Al wat Jozef deed, was niet zijn eigen succes, maar de Heere deed het gelukken. Ja, omdat Jozef in zijn verwachting het van de Heere verwachtte. Van de Heer Jezus wordt exact hetzelfde gezegd. In een toespraak in Handelingen 10, daar lezen we hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe hij het land doorging terwijl hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren genas. Want, en waarom was dat? Waarom kon de Heer Jezus dat doen? Want God was met hem. Zelfde woorden. God was met hem. En in Psalm 1 vers 3, daar lezen we over die welgelukzalige man die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer. Die wet overdenkt bij nacht en bij dag. En dan staat er in het laatste regel van vers 3. En al wat hij doet, zal goed gelukken. Al wat hij doet zal goed gelukken. Dat vind ik dan op zijn Nederlands een mooie uitdrukking. Het zal goed gelukken. Je zou zeggen, als het gelukt, dan is het al goed. Want dan is het gelukt. Taak volbracht. Nee, hier staat erbij, het zal goed gelukken. En goed in principe betekent dat het beantwoord aan het doel wat ermee gesteld is. En de doelen stelt de Heere God. Dus als iets goed gelukt, dan is het in overeenstemming met Gods plan. Al wat hij doet, zal goed gelukken. En dan is het mooi om te zien, wat doet Jozef dan? Nou ja, Jozef heeft bijvoorbeeld in die gevangenis oog voor zijn medegevangenen. U weet wel, die schenker en die bakker. En dat is wel mooi. Dan komt hij op een ochtend bij hun. En dan moet je nagaan, Jozef zit al een tijd in die gevangenis. Ten onrechte. Je zou zeggen, nou, verbitterd man geworden. Maar nee, hij kijkt naar die schenker en die bakker en dan zegt hij tegen hen, hé, waarom kijken jullie zo somber? Nou, waarom kijken jullie zo somber? Want dan blijkt dat ze een droom hebben gehad. En de vraag die Jozef stelt en het antwoord wat hij krijgt, geeft hem gelegenheid om daar dieper op in te gaan. Ja, om wat te doen? Nou, kort door de bocht gezegd, door dat gesprek aan te gaan, gaat Jozef getuigen van God. Hij getuigt van God. Want de droom wordt uitgelegd. En hij vertelt dat hij God kent. En dat God een plan heeft met mensenlevens. Ik zeg nu even wat in mijn eigen woorden. En dat die droom een betekenis heeft. Voor de bakker ten dode en voor de schenker ten leven. Zo zal het gaan. En hij getuigt dus van die God die hij kent. Die zijn leven leidt. Die maakte dat alles in die gevangenis gelukte. Dat de Heere met Jozef was. Ja. En dan is het wel mooi. Ook dat mag een geweldig voorbeeld zijn voor mij persoonlijk, voor iedereen. Dat in welke omstandigheid je ook bent, hoe het ook zit. Als je getuigt van wie God voor je is, dan heeft dat zijn uitwerking. Bij Jozef duurde het wel 2 jaar hoor, voordat die uitwerking zichtbaar was. Maar dat getuigenis bleef hangen bij die schenker. Want die schenker wordt weer verhoogd en die komt bij de farao. En dan heeft de farao na 2 jaar ook op een gegeven moment een droom. Kun je lezen in Genesis 41. En dan weet hij daar geen raad mee. Wie kan mij die droom uitleggen? En dan zegt die schenker, maar ik ken Jozef. Ja, hij zit in de gevangenis. Maar die kan een droom uitleggen. En dan wordt Jozef uit die gevangenis gehaald. Ook letterlijk, want de gevangenis was namelijk beneden. En hij wordt verhoogd. Denk aan het beeld van de Heer Jezus. Hij wordt verhoogd. En dan legt hij die droom uit aan de farao. En dan is het wel mooi dat de farao het getuigenis wat Jozef geeft ook op de juiste waarde weet te schatten. Want de farao zegt, dit is een man in wie de geest van God is. Niemand is zo wijs en zo verstandig als jij, Jozef. Ja, en ook dan lees je niet dat Jozef zich op de borst slaat en zegt van, zo, dat heb ik toch maar mooi gefixt. Nee, niemand is zo wijs en verstandig. Ja, omdat God dat doet. Denk ook aan de persoon van de Heer Jezus. Hij is de wijsheid en het verstand zelf. Mooi beeld. En Jozef wordt verhoogd. Heel letterlijk, vanuit de duisternis komt hij in het licht. Dat is wat er met elk mens, met u en mij ook gebeurd is. Op het moment dat je een gelovige geworden bent, ben je gekomen vanuit de duisternis. Zegt Colossense 1. We danken de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de Heiligen in het licht. Getrokken uit de duisternis, uit die gevangenis, uit die wanhoop, uit die toestand, uit nou, alles wat niet leuk is, uit misschien wel een idee van dood, getrokken uit die duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dat is wat met u en mij gebeurd is. En met Jozef gebeurt het in figuurlijke zin. Uit die gevangenis, uit dat duistere hol, wordt hij gebracht bij de farao. De hoogste positie krijgt hij daar. En wat wordt hij dan? Ja, omdat hij dat is. Jozef krijgt de titel Safnat Paanea. Een geweldige heenwijzing naar de persoon van de Heer Jezus Christus waar hij een beeld van is. Redder van de wereld. En Jozef getuigt vervolgens ook van Gods liefde en Gods trouw. En dat doet hij op een bijzondere manier. Hij staat echt niet elke zondag te preken. Hij staat echt geen bijbelstudies te geven. Maar in zijn leven getuigt hij wie God voor hem is. En in feite zegt hij met zoveel woorden, God zorgde voor mij. Hij deed mij alles gelukken. Ik mocht zijn woord overdenken. Ik mocht me bedenken wat God wil. En ik wilde daar gehoorzaam aan zijn. En God heeft me gezegend. Heeft me deelgenoot gemaakt van het feit dat ik vreugde vind in zijn woord. En dat ik, zoals Psalm 1 zegt, dat ik een boom mag zijn, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht mag geven. Zijn leven heeft wat uitgewerkt, waarvan het blad niet afvalt en al wat hij doet zal gelukken. En Jozef die getuigt daarvan, ook van dat vrucht geven. En dat is wel mooi, dat doet hij op een heel subtiele manier. Hij krijgt namelijk 2 zonen. Hij trouwt, krijgt 2 zonen, tenminste zijn vrouw kreeg die en hij is dan de vader. En die geeft die namen en die doet hij niet voor niks. Hij geeft de ene de naam Manasse. En die naam betekent doen vergeten. Ja, dat heeft alles te maken met zijn verleden. Dat hij in de gevangenis zat. Dat hij als het ware dood was voor zijn familie. Maar hij leefde voor God. Dat was zijn verleden van de duisternis. Manasse. Doen vergeten. En de tweede zoon, dat is Efraïm. En Efraïm, dat betekent dubbele vrucht of dubbele vruchtbaarheid. En daarin zie je wat zijn leven ging uitwerken. Dat hij vrucht ging dragen. Omdat hij die boom was, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Dat is wat God doet. En Jozef getuigt daarvan. Heel mooi om te zien hoe hij die twee jongens die namen geeft. En ik ga toch even een vers lezen. Want dan is het ook wel bijzonder hoe dat leven van Jozef er dan uit gaat zien. Dan is hij dus de onderkoning van Egypte. Alles is in zijn hand gesteld. En de farao is daar blij mee. En dan lezen we, moet ik even zien, Genesis hoofdstuk 41. Genesis hoofdstuk 41. Eerst vers 41. Verder zei de farao tegen Jozef, zie, ik stel u hierbij aan over heel het land Egypte. En je moet je voorstellen, dat was een beetje zo de toenmalige wereld. Dat was een grootmacht. En Jozef wordt daar als leiding aangesteld. En wat werkte dat uit? Nou, dat is wel mooi. Jozef bleef wie hij was. God was met hem. God zorgt voor mij. Ik mag vergeten wat achter mij ligt. Mij uitstrekken naar hetgeen voor mij ligt. En ik mag vrucht dragen. Als gelovige. Manasse, Efraïm. En dan lezen we in vers 46. Jozef was 30 jaar oud toen hij bij de farao, de koning in Egypte, in dienst trad. Denk aan de Heer Jezus, die zijn dienst begon toen hij 30 jaar was. Jozef was 30 jaar oud. En toen ging de Jozef bij de farao weg en trok heel het land Egypte door. Het land bracht in de 7 jaren van overvloed bij handen vol op. En hij bracht al het voedsel van de 7 jaren dat in het land Egypte was bijeen. En sloeg het voedsel op in de steden. Het voedsel van de akkers van elke stad die er omheen lagen sloeg hij binnen de stad op. Jozef sloeg zeer veel koren op. Als zand van de zee. Totdat men ophield met tellen. Want er was geen tellen meer aan. Ja, dat is zo'n geweldig mooi beeld. als Jozef aan de macht komt, dan gaat het land opbrengst geven. In dit geval gaat het om koren, voedsel. 7 jaren lang, dat had het God ook gezegd. En het geeft maar over, het geeft maar voedsel en het geeft maar koren. Overvloed en overvloed. En hier staat het dan letterlijk gezegd: men hield op met tellen, want er was geen tellen aan. Ja, dat is natuurlijk een geweldig mooi beeld, ook voor u en mij als gelovigen. Dat als we ons stellen in onze afhankelijkheid van God, Hij zorgt voor mij, Hij doet het. Ja, dan ontvang je zegeningen. Zoals het land daar in Egypte zegeningen van voedsel ontving, ontvangen wij de zegeningen van het woord. En niet voor niks is er een lied die zegt: tel uw zegeningen. Nou, en als je goed wilt tellen, dan raak je de tel kwijt. Net zoals we hier in Egypte. Men hield op met tellen, want er was geen tellen meer aan. Zoveel. U en ik zijn gezegend met alle geestelijke zegen. Alle zegen. Daar is geen tellen aan. Ja, de principes van die zegen, dat zijn er 7-tal. Kunt u lezen, u kent ze in Efeze 1. Maar wat dat uitwerkt, dat gaat maar door. Dat draagt vrucht. Jozef is dan ook het beeld van die rechtvaardige. De rechterhand Gods, in wie ook wij gerechtvaardigd zijn. En gezegend met alle geestelijke zegen, is Christus in het hemelse geplaatst en u en ik met hem. En we zijn rechtvaardigen. En daar spreekt Psalm 1 weer over. Over die rechtvaardigen. Daar staat: de goddelozen blijven niet staande in het gericht. Zondaars niet in de gemeenschap van rechtvaardigen. Want de Heer kent de weg van de rechtvaardigen. U bent bekend bij de Heere God. Hij kent u. Net zoals dat hij Jozef kende. Toen hij in de put zat. Toen hij in de gevangenis zat. Toen hij verleid werd door die vrouw van Potifar. Toen de bakker en de schenker er wel uit gingen en hij niet. De Heere kent u. De Heere kent de weg van de rechtvaardige. En de weg van de goddeloze zal vergaan. Ja, die houdt op een gegeven moment op. Maar Jozef wordt getrokken vanuit de duisternis in het licht. En je zou kunnen zeggen: Jozefs leven, dat is een leven waarin Gods genade ook zijn werk heeft kunnen doen. En dat is wel mooi. Ja, er is nog zoveel over te zeggen, maar dat hebben we nu de tijd niet voor. Ik eindig met, als er nog wat over Jozef gezegd wordt, door zijn oude vader. Want aan het einde van Jacob's leven, Jacob met zijn zonen en hun gezinnen, die zijn inmiddels naar Egypte getrokken. Daar hebben ze een plaats gevonden in het land Gozen. En dan komt Jacob aan het einde van zijn leven en dan zegent hij zijn zonen. En dan is het ook mooi om te zien, wat wordt er dan over Jozef gezegd? En dan gaan we lezen in hoofdstuk 49 van het boek Genesis, hoofdstuk 49. En houdt u dan in de herinnering wat we al hebben gelezen in Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Hij is als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Al wat hij doet zal goed gelukken. Dat ging over die rechtvaardige. Natuurlijk over de persoon van de Heer Jezus Christus, maar ook over elke gelovige. En dan lezen we wat Jacob zegt tegen zijn zoon, Jozef. En dan zien we in Genesis 49, vers 22. Jozef is als een jonge vruchtbare boom. Een jonge vruchtbare boom bij een bron. Elk van zijn takken loopt over de muur. Boogschutters hebben hem verbitterd, beschoten en hem gehaat. Maar zijn boog bleef gespannen. Zijn armen en handen bleven soepel. Door de handen van de machtige van Jacob. Vandaar dat hij de herder is, de rots van Israël. Door de God van je vader. Die je zal helpen. Door de almachtige. Die je zal zegenen. Met zegeningen uit de hemel van boven. Met zegeningen uit de watervloed die beneden ligt. Met zegeningen van borsten en baarmoeder. De zegeningen van je vader gaan de zegeningen van mijn vader te boven. Ja, dat zijn natuurlijk geweldige woorden. En je herkent ook weer diezelfde woorden. Hij is als een jonge boom, een vruchtbare boom, geplant bij een bron. Boogschutters hebben hem verbitterd, beschoten, hem gehaat. Maar door de handen van de machtige van Jacob, dat is de God die we mogen kennen. Door de God van je vader, die zal je helpen. Door de Almachtige, die zal je zegenen. En dan is het wel mooi dat zegeningen ook in deze context te maken hebben met aardse zegeningen. Maar dat het begint met zegeningen die van boven zijn. Ja, zegeningen die van boven zijn. Want dat doet dat met een mens. Ach, je kan het op aardse wijze helemaal naar je zin hebben en helemaal gemaakt hebben. En als het ware denken, dit zijn mijn zegeningen. Maar we weten, gezien ook de afgelopen maanden, alles wat je denkt te hebben kan zomaar weer weg zijn. Het kan zomaar allemaal anders zijn. Maar er is één ding dat blijft. En dat is de zegen van God. De zegeningen van boven. Welzalig degene die op de Heere vertrouwt. Zijn woord overdenkt bij dag en bij nacht. Want die is als zo'n boom. Die vergeet, Manasse, wat het verleden is. Maar die vrucht gaat dragen, Efraïm. En in Hebreeën 11, daar lezen we ook nog wat over Jozef. Daar zien we iets van als Jozef aan het einde van zijn leven is gekomen. Daar staat er in Hebreeën 11, door het geloof heeft Jozef aan het einde van zijn leven gewaagd van de uittocht van de kinderen van Israël en voorschriften gegeven over zijn gebeente. Als Jozef sterft in Egypte, dan vertelt hij dat er een moment van bevrijding gaat komen. Dat is de hoop die hij heeft op de toekomst. Want als je gezegend wordt met zegeningen van boven, dan is er altijd hoop. Dan is er altijd zekerheid. Want dan is het God die het doet. Hoop op de toekomst. En daar spreekt hij dus aan het einde van zijn leven over. En dan zegt hij tegelijkertijd, en neem mijn gebeente, neem mijn stoffelijk overschot dan mee, om het te begraven in het land waar ik thuis hoor. In het landkamer. Nou, dat gebeurt ook. Hij had hoop op de toekomst. En over dat getuigenis van Jozef. En dat vind ik dan zo mooi, dat de Bijbel zo consistent is en consequent en steeds terugkerend op die principes. Want we hebben nu al een paar keer gelezen in het verhaal van Jozef en God was met hem. God zorgde voor hem, deed alles gelukken, Psalm 1. En u weet misschien wel, in Handelingen 7, daar lezen we een grote reden van Stefanus. Als die voor de overpriesters en de schriftgeleerden staat. Omdat hij getuigde van de opgestaande heiland. En dan vertelt hij de geschiedenis van Israël in een vogelvlucht. En dan wil hij laten zien dat ze zich altijd hebben verzet tegen wat God deed. En dan vertelt hij over allerlei personen uit de geschiedenis van Israël en hoe God daarin handelde. En hij vertelt ook over Jozef. En dan lezen we iets heel moois. En dan staat er, de aartsvaders, de broers van Jozef die jaloers waren, verkochten hem naar Egypte. Maar God was met hem en verloste hem uit al zijn verdrukkingen en gaf hem genade en wijsheid in de context van Jozef tegenover de farao, de koning van Egypte. God was met hem en gaf genade en wijsheid. Kijk, dat is de blijde boodschap van Gods woord. God is met je, geeft genade en wijsheid. Hij geeft het. En aan ons om gewoon te zeggen, nou Heere God, dank u wel. Dank u wel. Als allerlaatste was voor mij ook een ontdekking. Lezen we woorden uit Jeremia hoofdstuk 17. Want Jeremia haalt de woorden uit Psalm 1 een keertje aan. Vind ik dan zelf ook weer zo'n mooie ontdekking. Terwijl je denkt dat je misschien al heel wat weet. Lang niet alles is je bekend. En het ontdekken in Gods woord geeft weer nieuwe rijkdom. Jeremia spreekt in de context van profetie over Juda. Maar je ziet weer dezelfde principes van de Heere God. Dus principes van het leven van Jozef. Principes van het leven van de Heer Jezus. Principes van het leven van Gods volk. En dan lezen we. En het zijn net andere woorden, maar die maken ze misschien nog krachtiger. Jeremia 17, vers 7. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt. Wiens vertrouwen de Heere is. Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is. En die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet. En hij houdt niet op vrucht te dragen. Kijk, dat zijn geweldige woorden. Een jaar van droogte deert hem niet. Wel, de natuurlijke mens heeft er last van. Als het niet goed gaat. Want een jaar van droogte betekent geen opbrengst, geen vrucht. Maar voor de gelovigen, ach, het maakt niks uit. Hij is als een boom geplant aan water die zijn vrucht geeft altijd. Maar dat doe je zelf niet. Dat doet God. God werkt in je. En doet het goede werk dat hij bereid heeft. En zo mogen we ook als gelovigen weten dat God in u werkt, in mij werkt. En dat we die uitwerking mogen beleven. Ieder op onze eigen manier. Maar dat het altijd gaat over, we kunnen onze zegeningen gaan tellen, maar hou maar op met tellen. Want het houdt nooit op. En dat brengt ons bij, ja, eigenlijk maar één ding. Te zeggen, nou Heere God, dank u wel daarvoor. Dank u wel voor wat u heeft gedaan in uw Zoon, de Heer Jezus. In het voorbeeld wat we zien in het leven van Jozef. In het voorbeeld van wat we zien in Gods woord. U bent met hem. U bent met mij. U bent met ons. Zo is het. En dan zegt Psalm 1. Als je zo iemand bent, waar God bij is, dan ben je gelukkig. Welzalig. Welgelukzalig. Dan mag je blij zijn. En zo is het. Amen. Zullen we de Heer daarvoor ook gaan danken? Trouwe Vader in hemel, dank u wel. Dat we blij mogen zijn met u. Dat u maakt dat alles gelukt. En dat heeft niet te maken met ons eigen werk, maar het heeft te maken met uw werk. Dank u wel voor de blijde boodschap uit uw woord. Hoe Psalm 1 ons richting geeft naar de persoon van de Heer Jezus Christus. Maar dat we ook in zo'n voorbeeld als van Jozef mogen zien hoe dat werkt. En dat we mogen weten dat er zoveel zegen is gelegen aan het van u verwachten. En dat we mogen weten, net zoals Paulus zegt, de Heer is nabij. U was met Jozef, u was met uw volk Israël en u bent met ons. Dank u wel dat ook de toekomst van deze wereld in uw handen is. En dat het allemaal goed komt. We verwachten het van u. Zoals Jozef ook een zicht had op de toekomst, dat het verlost zou worden. En dat hij zeker weet, ik mag vrucht dragen. Niet door eigen inspanning. Maar omdat ik geplant ben door de Heere God zelf. Aan waterbeken. En dan mag ik vergeten wat achter me ligt. Mij uitstrekken naar hetgeen voor me ligt. Naar zegeningen. Naar geweldige zaken. Die ons onze glimlach op het gelaat doen geven. En ons zeggen, dank u wel Heer. Voor die genade. Voor die wijsheid. Voor die vreugde. Voor dat wel gelukzalig zijn. Dank u wel. Heer, wees u zo met ons deze dag verder. Ook de komende weken. Als we elkaar via de videodienst niet gaan ontmoeten. Misschien dat we op vakantie gaan. Misschien ook wel op een hele andere manier dan we eerst gepland hadden. Maar op zich maakt het voor u niet zoveel uit. Dank u wel dat u nabij bent. En dat we onze vreugde in alle omstandigheden, net zoals bij Jozef, mogen vinden bij u. We danken u wel. En we vragen van u, brengt u ons zo in augustus weer bij elkaar. Daar zien we met vreugde naar uit. Uit genade. Amen. We gaan nog een laatste lied zingen. Welzalig de man die wandelt. Dat betekent, je bent op weg. En opwekking 687 zegt, Heere, wijs mij uw weg. En dat heel mijn levensweg slechts in u richting vindt. Net zoals bij Jozef. En als mij de moed ontbreekt om door te gaan, troost mij dan liefdevol. De Heere was met u. De Heere was met Jozef. Hij is met u. Hij is met mij. Troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. En als dat realiteit is, en daar eindigen we dan ook mee als we 687 hebben gezongen, dan eindigen we met een geweldig woord. Ja, het zijn maar drie woorden. Opwekking 602. Vrede van God. De vrede van God mag met ons zijn. En daar kunnen we het mee doen.